zou het wel met u willen hebben over het kerstfeest. Nou ja, dat had u wel begrepen, want het is kerst. Maar ik kwam op het volgende, op de volgende manier. Ik was een beetje bezig met een heel merkwaardig verhaal in de evangelie. Namelijk het verhaal van de verheerlijking op de berg. Dat is een merkwaardig verhaal, daar kom ik straks wel op terug. Maar terwijl ik daarmee bezig was, kreeg ik ineens een inval. Ik denk altijd maar, zolang ik nog invallen krijg, dan ben ik nog niet zo oud. Als je dat niet meer hebt, dan ben je pas echt oud. Een inval, want ik zag ineens dat beeld van Christus met aan weerszijden Mozes en Elia, maar ook het beeld van Christus en aan weerszijden Jozef en Maria. En dat was natuurlijk nog niet eens alles, want toen dacht ik ook aan Golgotha. Jezus gekruisigd en aan weerszijden die twee rovers, of moordenaars zoals ze ook genoemd worden. Toen dacht ik, hé, wat merkwaardig, daar heb ik dan nog nooit bij stilgestaan. Drie scènes in de evangelie waarbij de Heer Jezus in het middelpunt staat, of ligt, zoals als babytje. En ter weerszijde twee andere gestalten. En nou komt het, want dit is nog niet de enige overeenkomst. In alle drie de gevallen zijn er mensen omheen die alle drie gekenmerkt worden door het woord verbazing. Mijn preek gaat eigenlijk over verbazing. Als je naar het eerste plaatje kijkt, ik heb daar een mooi schilderij van, dat ik u kan laten zien, dan zie je daar de Heer Jezus in het midden, links en rechts, zijn vader en moeder. Jozef was niet zijn echte vader, maar Maria zegt zelf, als Jezus 12 jaar oud is, je vader en je moeder hebben naar je gezocht, dus ik mag dat ook wel zeggen. Je zijn vader en zijn moeder, ter weerszijde, Jozef en Maria, en daaromheen de herders. Waarom zijn die herders verbaasd? Want dat zijn ze. Je zou kunnen zeggen, omdat een kind in een voederbak ligt. Ja, dat is ongebruikelijk, maar dat is eigenlijk toch verder ook niet zo spectaculair om daar nou zo verbaasd over te zijn. Nee, die verbazing heeft te maken met datgene wat eraan vooraf ging. Ze zaten daar een beetje te dommelen bij het vuur, stel ik me zo voor. Het is midden in de nacht, midden in de winternacht, zegt het oude lied. En die schaapjes lagen daar. Dus of het nou echt de winternacht was en je dan de schaapjes nog buiten hebt, dat laten we dan nou maar zitten. Maar in elk geval, dan ineens is daar dat grote licht. Het licht in de duisternis. En een engel die zegt, u is heden geboren. U, dat betekent voor jullie. Voor jullie is een kind geboren en dat is niemand minder dan Christus de Heer, de Heiland, de Verlosser, de Messias. En het is hier vlakbij gebeurd. En als je wil weten waaraan je nou kan herkennen dat het dat kind is waar ik het over heb. Nou, je zult dat kind vinden in een voederbak. Nou, helemaal vreemd is dat niet en onmogelijk is dat niet. Maar het is wel zeer ongebruikelijk. Dus als je Bethlehem binnengaat, probeer dan een plek te vinden waar een voederbak staat. Een grot, een stal, waar normaal koeien of schapen zijn. En dan zul je dat kind vinden. En dan komen er ook nog al die engelen die zeggen, eerder zijn God. Die herders kijken elkaar aan en die zeggen, dat kan toch niet waar wezen, zeg. En die gaan het inderdaad doen. Ja, als je zo'n engel op bezoek krijgt die dat tegen jou zegt, dan is dat ook wel begrijpelijk dat je dan zegt, dan moeten we toch eens even verder naar kijken. En ze komen daar inderdaad in die grot, dat is eigenlijk een oude versie, grot, of het een stal was, staat ergens zo. Maar goed, ze komen in elk geval op een plek waar een voederbak staat. Waar dieren normaal ondergebracht werden. Dat wisten ze nog wel te vinden. En daar ligt een babytje. En een vader en moeder links en rechts daarvan. Verbazing. Dat zij dat mochten weten. Dat zij dat mochten horen van die engelen, dat hier dat kindje lag. Waarvan gezegd werd, dit is de Heiland, dit is de Verlosser. Weet u, christenen zijn eigenlijk een beetje vreemde mensen. Als u nou met kerst een christen tegenkomt ergens, je weet maar nooit, dan weet je dat is een vreemd iemand. Waarom? Omdat als je vandaag aan de dag zou vragen, wie kan nou de grote wereldproblemen oplossen? dan zou de een zeggen, de Amerikaanse president, de volgende zou zeggen, nou, misschien de hoofden van de Europese Unie, de volgende zeggen van nee, dan moet je in Rusland wezen of in China. Wie zou alle coronaproblemen kunnen oplossen? Wie is de grootste geleerde op aarde die echt het ei van Columbus heeft gevonden? De meningen zouden enorm uiteenlopen. Maar één ding kan ik u wel vertellen. Het meest vreemde antwoord dat je zou kunnen krijgen is, kom eens hier en kom eens kijken, dit babytje is net geboren. Hij is het antwoord op al onze problemen. Dat is toch heel vreemd, want je weet niet wat er uit een babytje gaat komen. Er worden ook vandaag weer, ik weet niet hoeveel baby's op aarde geboren. En sommige daarvan zullen uitgroeien tot zeer invloedrijke mensen. En anderen zullen gewoon opgaan in de grote massa. Dat is een van de merkwaardige dingen van christenen, hè? Om te zeggen, dit babytje is het antwoord op alle vragen waar de wereld mee zit. Of het nou gaat over een pandemie, of dat het gaat over oorlog en vrede. Of het nou gaat over gerechtigheid, over goed en kwaad, over licht en duisternis, over de klimaatproblemen of wat het ook mogen zijn. Hij is de oplossing. Hij is de enige die het rijk van vrede en gerechtigheid in deze wereld kan brengen. En waarom waren die herders daar nou toch van overtuigd dat dit het babytje was dat dat allemaal zou gaan doen? Omdat de herders dat gezegd hadden. Ze hadden een teken ontvangen. Een wonderbaarlijke boodschap. En weet u, als ik nou met u een hele grote sprong ga maken, en daar heb ik ook een schilderij voor, dat ik u wil laten zien, dan kom ik op Golgotha terecht. En ook daar zie ik iemand die in het midden is. Links en rechts twee anderen, geen vader en moeder, maar twee misdadigers, die met hem gekruisigd zijn. Waarvan er één trouwens tot geloof komt. En daaromheen verbaasde mensen. Twee soorten verbaasde mensen. Mensen die bij Jezus horen. Er zijn er maar heel weinig hoor, de beesten zijn op de loop gegaan. Maar zijn moeder staat daar, gaat een zwaar door haar ziel zoals Simeon had aangekondigd. En Johannes is er. En nog één of twee anderen. Die zijn verbaasd dat Jezus dit moet ondergaan. Verbaasd. Ja, in de Statenvertaling lees je wel eens dat woord verbaasd, waar het eigenlijk betekent verbijsterd. Hoe kan dit gebeuren? Dat Jezus om deze wereld te redden zo verschrikkelijk moet lijden. Maar de grote massa van mensen daaromheen, die Jezus bespotten en vervloeken en uitjouwen, zijn ook verbaasd. Want ze zeggen, dit is de Jezus die over water kon lopen, die brood kon vermenigvuldigen, die doden kon opwekken, die zieken kon genezen, melaatsen kon reinigen. Als u de Zoon van God bent, kom af van dat kruis. Dat is natuurlijk spottend bedoeld, maar ook, daar zat ook een vraag achter. Hoe kan het dat deze Jezus daar nu zo machteloos en krachteloos handelt, hangt, terwijl hij vroeger zulke grote wonderen gedaan heeft in de kracht van God? Verbazing. Maar ook verbazing vooral over deze vraag. Hoe kan het nou toch dat wij al onze hoop en onze verwachting moeten stellen op een gekruisigde? Ook dat hoort tot de rare dingen die christenen geloven. Dat het heil van de wereld ligt in iemand die gekruisigd is. Die de ergste straf heeft ontvangen die in het Romeinse Rijk bestond. Want niet iedereen die de doodstraf verdiende, die kreeg de kruisdood. Dat was alleen voor de allerergste boeven. Voor een slaaf die zijn meester gedood had bijvoorbeeld. Dus ook die twee rovers, dat niet elke rover werd gekruisigd. Dit waren heel erge misdadigers. Van het allerergste soort. En hoe kan iemand nou in ernst menen dat de hoop van de wereld gelegen is in een gekruisigde? Ik denk wel eens een keer, toen Paulus later op de Areopagus stond in Athene, toen dacht hij, er staan hier allerlei filosofische geleerde mensen, Epicureërs en Stoïcijnen, dus ik moet mij een beetje aanpassen, een beetje laten merken dat ik ook doorgeleerd heb. En dat deed hij ook, het was een mooie toespraak, maar het is eigenlijk opvallend dat er heel weinig mensen tot bekering kwamen. En wat ik nou zeg, dat fantaseer ik een beetje, want dat staat er niet bij. Maar toen hij op weg ging naar de volgende halteplaats, Korinthe, toen dacht hij, dat ga ik heel anders aanpakken. Korinthe is ook wel een heel ander soortige stad, havenstad. Geen stad van geleerdheid, maar van ruwe zeebonken. En hij schrijft later aan die Korintiërs, toen ik naar jullie toe ging, had ik mezelf voorgenomen, ik ga het alleen hebben over Jezus en over zijn kruisdood. Het is voor ons moeilijk om te begrijpen wat voor een dwaze indruk zo'n boodschap gemaakt moet hebben. Voor veel christenen is het kruis een ereteken. Maar toen iemand die gekruisigd was om dat te gaan verkondigen aan deze wereld, ja, dan moet je wel een heel sterk verhaal hebben. Een gekruisigde in wie onze hoop gelegen is. En hij dacht, dat ga ik doen. Dat ga ik in Korinthe verkondigen. En God zei tegen hem, ik heb veel volks in deze stad. Er is een hele grote gemeente daar ontstaan. Heel veel mensen hebben die boodschap aangenomen. Christenen zijn een beetje rare mensen dat ze dat geloven. Onze hoop ligt in iemand die sterft aan een kruis. Tuurlijk, we weten, hij is opgestaan uit de doden. Hij is ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand van God. Je moet het verhaal natuurlijk wel helemaal vertellen. Maar dat overzagen al die mensen die daar bij het kruis stonden nog niet zo goed. Die zagen alleen maar iemand die machteloos en krachteloos aan een kruis hing. Eigenlijk ook weer een overeenkomst met dat babytje in de kribbe, van wie we zingen met Kerstmis. Heilig kind, dat zo trouw zondaars bemint, maar ook hulpeloos kind. Hulpeloos. Dat is ook maar de helft van het verhaal hoor. Want hij was tegelijkertijd de Zoon van God, die alle dingen droeg door het woord van zijn kracht. Die ook zijn eigen moeder de kracht moest geven om hem te verzorgen. Maar tegelijkertijd inderdaad. Wij kunnen dat niet vatten, dat tegelijkertijd, inderdaad, tegelijkertijd een hulpeloze baby die volledig afhankelijk was van de zorg van zijn moeder. Twee beelden van krachteloosheid. De stal in Bethlehem, Golgotha's kruis. Eén figuur daar in het midden, twee links en rechts van hem. En voor de rest verbaasde mensen. En ook om de derde. De volgorde in de evangelie is natuurlijk een beetje anders. En toch kom ik nu pas bij die verheerlijking op de berg. En dat is heel simpel, omdat dat heen wijst naar de toekomst. Na de kruisiging, na de opstanding, na de verheerlijking van Christus. Je leest dat ook, als je in Lucas 9 kunt lezen, maar ook in Matthäus 16, Marcus 9... Hoe de Heer Jezus daar zegt, er staan hier mensen die zullen niet sterven voordat ze het Koninkrijk van God gezien hebben. Nou, daar is al heel wat over te doen geweest. Hoe kan Jezus dat nou zeggen? Zou hij gedacht hebben dat hij zo spoedig zou terugkomen dat een aantal mensen nog in leven zouden zijn van die daar stonden? Maar het antwoord is natuurlijk heel simpel. Het staat er pal achter wat de Heer Jezus bedoelt. Namelijk de verheerlijking op de berg. Die verheerlijking op de berg is ook als een soort schilderij waarbij je een blik mag werpen op het Koninkrijk Gods zoals het staat te komen. In Lucas 9 lees je zo mooi dat de discipelen daar in slaap waren gevallen. Ik denk dat Jezus ze 's avonds laat heeft meegenomen de berg op. En dan vallen ze daar in slaap, maar dan ineens worden ze wakker. Net als die herders, door dat grote licht. Dat licht maakt ze wakker en ze zien daar Christus in een lichtend lichaam. Verheerlijkt, getransformeerd, met alle glorie die hij heeft ontvangen eigenlijk pas sinds dat hij verheerlijkt is in de hemel. Het is een soort voorproefje daarvan. Daarom is het zo'n ongelooflijk merkwaardig beeld. Maar het is zo prachtig beschreven. Ze worden wakker en ze zien Jezus. En voor de derde keer met aan weerszijden van hem twee figuren. En ze weten meteen dat zijn Mozes en Elia. Dat is merkwaardig natuurlijk. Ik weet niet hoe ze dat geweten hebben. Ze hadden nog geen kinderbijbels, anders hadden ze de plaatjes kunnen herkennen. Maar ik weet het niet, ze wisten het meteen. Want Petrus zegt Mozes en Elia, komen we zo op terug. Mozes en Elia, was natuurlijk ook wel iets merkwaardigs mee. Hè? Twee grote godsmannen uit het Oude Testament. De een was gestorven, maar door God zelf begraven, zodat niemand zijn graf kon vinden. En Elia was zelfs zonder te sterven ten hemel gevaren met die vurige wagens en vurige paarden. Ze waren op een of andere manier in het hiernamaals en toen zei de Heere God tegen hen, jullie moeten even terug. Jullie moeten even bij Jezus zijn op de berg. Ik weet niet hoe dat gegaan is, maar zo gebeurde het. En ze zijn daar met Jezus op de berg en de discipelen alweer stom verbaasd. Om Jezus zo te zien, we lezen van hem in Jesaja 53, hij had gestalte nog luisteren dat we hem begeerd zouden hebben. Er was niets opvallends aan hem, hij had geen stralenkrans, niets dat hun aandacht zou kunnen trekken of de aandacht van de mensen, een heel gewone man. Maar hier was hij verheerlijkt. En Mozes en Elia stonden verheerlijkt bij hem. En nou komt het. Waar hadden ze het over? Jezus, Mozes en Elia. Dat hoorden die discipelen, die hoorden hem praten. Waar hadden ze het over? Alleen Lucas vertelt ons dat. Ze spraken samen over de uitgang die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Vreemde uitdrukking. Uitgang, dat is in het Grieks exodus. Nou, Mozes had zo'n exodus meegemaakt. Uit Egypte naar het beloofde land. Maar die exodus van Jezus is van een heel andere soort. Dat betekende dat hij uit dit leven zou uitgaan om dan weer op te staan en ten hemel te varen. Maar ze spraken over zijn dood. Sommige vertalingen zeggen dat ook gewoon. Ze spraken over zijn dood. Is dat niet wonderlijk? Betekent dat niet dat straks in de hemel of straks in het koninkrijk, straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, tot in eeuwigheid wij nooit uitgedacht en uitgepraat zullen raken over het kruis en over de dood die de Heer Jezus daar gestorven is. Het is maar niet een station dat je gepasseerd hebt om dan vervolgens te kunnen zeggen, nou gaan we het alleen nog maar over de heerlijkheid hebben, we vergeten alles wat achter ons is. Nee, de enige wonden die er in de hemel zullen zijn, het zullen de wonden in zijn handen zijn. Het staat niet littekens, maar wonden, ook na zijn opstanding. Ze spraken over zijn dood. Merkwaardig. En dan komt dat van Petrus. Er staat terwijl ze bezig waren afscheid te nemen, Petrus zegt, oh nee zeg. Dit is zo geweldig. En nu gaan Mozes en Elia alweer weg. Die hebben zeker andere afspraken, die moeten weg. Maar dat kan niet, ze moeten blijven. En dan zegt hij, Heer, laten we hier 3 tenten bouwen. Eén voor u en één voor Mozes en één voor Elia. Nou, u snapt wel dat je op die berg geen canvas kon vinden om daar tenten van te maken. Dus hij bedoelde niet tenten van tentdoek. Hij bedoelde loofhutten. Dat is hetzelfde woord. Nederlands niet, maar in de grondtalen wel. Want er was natuurlijk loof genoeg. Ze konden takken van de bomen plukken en daar 3 loofhutten van maken. En nou, daar moet ik hier eens merkwaardigs bij vertellen. Dat is even schokkend. En dat is dat volgens heel velen de Heer Jezus helemaal niet op 25 december geboren is. Dat is even vervelend, want het is nu juist kerstmis. Maar wat is daar voor schokkends aan? Ja, ik zei het straks al heel eventjes. Om deze tijd van het jaar zijn er echt geen schaapjes meer in het veld hoor. Dat is veel te koud, ook in de velden van Efrata. Dus dat is al heel onwaarschijnlijk dat daar die herders waren. Men heeft geprobeerd uit te rekenen wanneer het dan wel geweest zou kunnen zijn. Die uitrekening zal ik u nou besparen. Maar het komt erop neer dat het wel eens gebeurd zou kunnen zijn, die geboorte van Christus, in september, oktober. Met het loofhuttenfeest. Nou, dat zou mooi zijn, hè? De opstanding van Christus valt samen met Pasen. Uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. En de geboorte van Christus valt samen met het loofhuttenfeest. Ja, dat is geen bewijs, hoor. Maar het zou wel heel treffend zijn. Als Petrus dan zegt, Heer, laten we nou het loofhuttenfeest hier gaan vieren. En daar moeten we altijd mee doorgaan. Altijd mee doorgaan. Dit is het. Vrede. Vreugde, geen oorlog meer. Groot feest. Want u weet, het is het einde van alle feesten in Israël. Het is het einde van de oogst. Alle delen en aspecten van de oogst zijn dan in vervulling gegaan. Het koren en de wijn en de druiven, de olijven, alles is binnen. Het is één groot feest van dankbaarheid en vreugde. Heerlijk. Ja, dat zou je wel willen. Dat zou je wel willen. We zouden zo wel willen misschien soms, vooral als het leven heel zwaar voor je is, dat vandaag ineens dat grote hemelse loofhuttenfeest kon beginnen. Dat Christus zou terugkeren en dat hier op aarde het vrede en gerechtigheid zou worden. Dat zou mooi zijn. Tegelijkertijd, ook nu zijn we weer heel verbaasd. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zich over ons christenen verbazen. Ik zei dat straks al, wij zijn wel een beetje verbazingwekkende mensen. Want is het niet een beetje simplistisch om nou als christen te denken, nou ja, binnenkort komt de Heer Jezus, dan wordt ineens de hele wereldgeschiedenis tot staan gebracht. Alles wat aan de gang is, klimaatmaatregelen, maatregelen tegen pandemieën, maatregelen, weet ik veel. Ineens, tjoep, stop. Jezus is teruggekomen. Die neemt meteen de touwtjes in handen. Poetin aan de kant. Xi Jinping aan de kant. Biden aan de kant. Niet meer nodig. En dan komt de vrede en gerechtigheid. Is dat nou niet een beetje simplistisch geloof? Is dat nou niet een beetje al te makkelijk? Zijn die christenen eigenlijk niet grote dromers? Verbazingwekkende luien. En toch, in de stal van Bethlehem ging het al precies daarover. Want die engel, ik ben weer terug in Bethlehem, die engel die zei, u is geboren, Christus de heiland. Dat is niet alleen maar de heiland voor jouw persoonlijke zonden. Veel te veel christenen hebben het evangelie versmalt tot iets dat voor hen persoonlijk alleen van belang is. Zij zijn zondaren, zij hebben bekering en eeuwig heil nodig. En als je dan gelooft in de Heer Jezus, dan ga je voor eeuwig naar de hemel. Maar luister, in het grote plan van God gaat het niet alleen maar om jou, om mij. Het gaat om heel deze wereld. Het gaat erom dat deze wereld uiteindelijk weer hersteld wordt. Christus is de heiland voor deze wereld, voor Gods schepping. Daarom zingen die engelen eer aan God. God heeft een behagen in mensen. En er komt vrede op aarde. Vrede op aarde. Die engelen zeggen dus, hier draait het allemaal om. Het draait niet alleen maar om de vraag of jij naar de hemel gaat. Het draait om de vraag of eenmaal op deze aarde het vrede, gerechtigheid zal zijn. Vreugde. En alles wat aan het oude herinnerd verdwenen zal zijn. Zie je, in Bethlehem ging het al over die toekomst van vrede en vreugde, gerechtigheid en heerlijkheid en majesteit die eens op aarde zal aanbreken. En op Golgotha ging het om niets anders. Ook daar ging het over die vraag niet alleen maar of het wel met u goed komt. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat het met u en met mij goed komt. Maar het ging uiteindelijk om de hele wereld. En ik kan me daar, hoewel ik er al zoveel jaren over nagedacht heb, nog steeds over verbazen dat God het zo bedacht heeft. Dat we uiteindelijk op weg zijn naar het paradijs, ook een paradijs op aarde. De Hof van Eden zal weer bloeien, zegt Jesaja al. Maar dat hij die weg heeft laten gaan langs het kruis. Dat blijft ook voor mij verbazingwekkend. Omdat je altijd denkt, had het nou niet anders gekund, had het nou niet makkelijker gekund, moest het nou op deze manier, ja het moest op deze manier. En je kan die vraag terugverplaatsen helemaal naar kerst. Moest het nou op deze manier dat God deze wereld zou gaan redden en zou gaan herstellen doordat hij zelf mens werd? Want dat is het wonder van kerst. Er zijn te veel predikers in deze kerstdagen die zeggen, ja, kerstmis is wel belangrijk, maar het gaat natuurlijk om Goede Vrijdag en Pasen. Ho, ho. Dan zeg ik heel vaak, wat is het grotere wonder? Een lichaam, een dood lichaam dat weer levend wordt? Of God die mens wordt? God die de moederschoot van Maria uitkiest om langs die weg als mens deze wereld binnen te komen. Dat is zo groot voor diegenen onder u die nog steeds de geloofsbelijdenis van Nicea wel eens horen in de kerk of mee opzeggen of het horen opzeggen. Het staat er nog steeds. Et incarnatus est. En hij is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Het woord dat bij God was, het woord dat God was, is vlees geworden. En weer denk ik, moest op die ingewikkelde manier, kon God vanuit de hemel de wereld scheppen? Ja, natuurlijk, dat deed hij. Kon God dan niet vanuit de hemel de wereld eventjes herstellen? Het antwoord is nee. We blijven ons verbazen. Waarom is God zo machtig dat hij alles kan scheppen, maar niet dat hij alles zo met een handomdraai kan herstellen wat misgegaan is? Daarvoor moest God zelf tussen beiden komen. Hij moest zelf mens worden. Hij moest zelf deelnemen aan deze schepping. Hij moest in zekere zin schepsel worden. Hij moest deel krijgen aan deze wereld om deze wereld te herstellen naar God toe. Zodat God, Vader, Zoon, Heilige Geest uiteindelijk alles in allen zouden zijn. Het moet langs deze weg. We blijven ons verbazen. Het begon met die verbazingwekkende geboorte daar in Bethlehem. Het ging toe naar die verbazingwekkende scène op Golgotha. Dat tafereel van Jezus die daar hangt tussen de misdadigers. Maar het mondt uit in datgene wat al gezien wordt op de berg der verheerlijking. Laten we 3 tenten bouwen. Toen ging dat niet door. Mozes en Elia gingen weg. Jezus bleef over. Het had ook zo mooi. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Maar eens gaat het wel gebeuren. Dan komt er geen einde aan dat droombeeld. En dan keer je niet opnieuw terug naar de werkelijkheid. En die was heel hard. Ze daalden de berg af. En daar was een vader met een maanzieke jongen. 1 en al ellende. Zoals dat na Kerstmis ook weer zal zijn. Je keert terug naar het gewone alledaagse leven. Met alle narigheid. Je kunt even met Kerstmis de illusie hebben dat het allemaal mooi en fijn en goed is. En vrede, gerechtigheid. En maandag is weer het gewone alledaagse leven. Zoals het toen ook. Maar er komt een dag dat het niet meer zo is. Er komt een dag. Dan gaan we 3 tenten bouwen. Of 3 miljard. Of weet ik hoeveel. Voor ons allemaal. En dan zal het vrede en gerechtigheid blijven. Het Kerstmis moment mogen zijn, ook in uw leven, om je nog eens weer op deze dingen te bezinnen. En opnieuw dat verlangen aan te wakkeren naar die tijd die eens gaat aanbreken. U is heden geboren, die uiteindelijk deze wereld het heil zal brengen. Het duurt lang, maar op een dag wordt het werkelijkheid. God zegen u en laat uw Kerstmis dit jaar schitterend zijn.